De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. In 2016 begon in Amsterdam een ambitieus woonproject. Startblok Riekerhaven. Statushouders en Nederlandse starters gingen er samen wonen. Maar de ambities waarmee het project begon zijn lang niet allemaal waargemaakt, zagen redacteuren Tristan Terlink en Romy van der Poel. Waar is het misgegaan?
In 2015 bereikte de vluchtelingencrisis in Nederland een beetje zijn hoogtepunt. Er moesten een enorm aantal vluchtelingen gehuisvest worden en de gemeente Amsterdam zocht een manier om dus vluchtelingen op een manier te laten integreren dat het een positieve uitwerking zou hebben op de stad. In Amsterdam Nieuw-West zijn op dat moment een aantal sportvelden die herbestemd worden als een soort nieuwe woonplaats. Het ligt een beetje afgelegen, zoals sportvelden eigenlijk vaker liggen. Het ligt tussen tapijtgroothandels en distributiecentra. En daar wordt een complex, een heel innovatief nieuw wooncomplex neergezet. Het startblok Riekerhaven.
En dit project wordt gestart in 2016. Wie moet er komen te wonen?
In dit project komen 565 jongeren te wonen. De helft statushouders, de helft Nederlanders of Nederlandse starters. Ze zijn allemaal onder de 28 en boven de 21. De staatshouders bestaan voornamelijk uit de helft Syriërs en de andere helft Eritreërs. Later komen er ook nog andere staatshouders, mensen vanuit andere landen bij. En al die mensen krijgen een contract om daar 5 jaar te wonen. Dus het idee is, we zetten vluchtelingen samen met studenten of met Nederlandse starters, waardoor ze van elkaar leren. Dus de vluchtelingen zullen de taal leren, die zullen onderdeel worden van een gemeenschap en van de Nederlandse cultuur. En andersom zullen de Nederlanders leren over andere culturen en de hoop is dat dat discriminatie tegengaat.
Klinkt als een heel idealistisch project.
Ja, dat is het ook. En het is ook echt een unicum in Nederland, maar ook in Europa. Er komt internationale en nationale pers, komen er filmen en schrijven. Je hebt Al Jazeera, komt langs, je hebt BBC, CNN.
And this week's story is most definitely a team effort.
It may look unremarkable from the outside, but this housing complex on the outskirts of the Dutch capital Amsterdam is home to an innovative new project.
De jongeren gaan de woningen en het terrein gezamenlijk onderhouden en hebben een manifest getekend waarin ze afspreken er voor elkaar te zijn.
Het is een ambitieus en ook een hoopvol project. Maar al snel blijkt dat als je een gemeenschap wil bouwen met mensen uit verschillende culturen, waarvan sommigen veel hebben meegemaakt, dat het ook veel problemen veroorzaakt waar ze misschien niet altijd op voorbereid waren.
Tristan, dit ambitieuze woonproject, je zei al, het werd gestart na de vluchtelingencrisis van 2015. Wiens idee is dit? Wie komen hiermee?
Dat is de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam wil dus een innovatief woonproject. En daarvoor werken ze samen met wooncorporatie De Kei. En wooncorporatie De Kei is bij veel mensen bekend, denk ik. Ik ben zelf geboren in een huis van wooncorporatie De Kei. Maar De Kei heeft weinig of geen ervaring met dit soort sociale woonprojecten. En om die kant op te vullen doen ze dus een aanbesteding. En die aanbesteding wordt gewonnen door Socius. En Socius is een jongerenhuisvester die al wat meer ervaring heeft met gemengd wonen, voornamelijk in Utrecht. En zij hadden het beste plan hiervoor. Dat hebben ze aangeleverd en zij zijn uitgekozen. Waar de gemeente en de wooncorporatie dus meer de materiële kant zouden doen, zou Socius zich echt focussen op de sociale kant van het project. Op 1 juli 2016 begint het. Er is een projectcoördinator, Bart van den Berg. Dat is een ex-theatermaker die via eigenlijk beland is in deze functie. En die geeft leiding aan een kersvers zelfbeheerteam. Het zelfbeheerteam is een idee van Socius. Bewoners kunnen zich daarvoor aanmelden. En dat team bestaat uit projectmakers die het dus schoon, heel en veilig houden. Een technisch beheerder die problemen oplost in de studio's. Een PR-medewerker die dus de externe communicatie en de pers rondleidt. En het bestaat ook uit een community organizer die verantwoordelijk is voor het organiseren van evenementen.
En dat is dus het begin van het project. Het zelfbeheerteam wordt gemaakt en dan gaan ze er wonen.
Ja, het is een lang verwacht moment. Toch gaat het mis. De dag van tevoren heeft, in de woorden van een voormalig lid van het zelfbeheerteam, een of andere bouwvakker alle sleutels in een emmer gegooid. Dus ze weten niet meer welke sleutel bij wie hoort. En tegelijkertijd is de bouw van Riekerhaven nog niet voltooid. Er staan nog hijskranen met platen glas die nog ergens geplaatst moeten worden. En er zijn nog helemaal geen wegen. Dus de wegen zijn gewoon zandpaden. En het regent die dag toevallig en ongelukkig heel hard. Dus die zandpaden worden modder. En verhuiswagens, auto's lopen allemaal vast in die modder. Iedereen moet samen duwen. En tot overmaat van ramp zijn alle formulieren die de bewoners moeten invullen, waar bijvoorbeeld op staat of alles werkt in de container, of alles er is, of er gebreken zijn die ze alvast moeten melden. Al die formulieren zijn in het Nederlands. Dus dat is nog een extra probleem. Dus alle Nederlanders moeten proberen dit met handen en voeten uit te leggen aan statushouders die nog niet de taal spreken of geen Engels spreken. Het is een vrij chaotische start. Maar op een gekke manier is het ook nog wel goed voor het project. Omdat dus juist omdat al die statushouders en Nederlanders zo hard moeten samenwerken om dit allemaal te regelen, is het toch al wel het begin van een nieuwe community. En je ziet dat bij de zelfbeheerders die erover spreken alsof het, een soort ontgroening was dat moment.
Oké, dus die eerste dag is ontzettend chaotisch, maar brengt de bewoners ook dichter bij elkaar. Hoe gaat het verder met de sociale cohesie?
Nou, in die eerste 2 jaar wordt er heel veel ingezet op de bouw van de gemeenschap. Socius, Bart van den Berg en de KEI investeren daar heel veel in. Er zijn bijvoorbeeld taalavonden waar mensen hun taalbeheersing vergroten. En dan zijn er dus mensen die een beetje Arabisch leren van de Syriërs. En Syriërs die Nederlands leren van de Nederlanders. En er zijn ook bijvoorbeeld themaavonden waar statushouders met Nederlandse starters in gesprek gaan over bijvoorbeeld seksualiteit, vrouwenrechten of andere culturele twistpunten. En dat voegt heel veel toe aan de sociale samenhang. Er zijn verder ook feesten en partijen waar bijvoorbeeld de baas van Socius en de projectcoördinator Bart van den Berg samen plaatjes draaien. Het is ook over deze tijd dat veel oud-bewoners, vooral Nederlandse bewoners, praten als een soort gouden tijd, zoals oude rockers over de jaren 60 praten.
Maar het klinkt toch alsof die ambities waarmee het project begon, sociale cohesie, culturele uitwisseling, alsof dat wel uitkomt.
Ja, dat lijkt een tijdje wel uit te komen. Er wordt ook echt wel heel erg veel op ingezet. Maar na een tijdje spelen er ook wel problemen op. Bijvoorbeeld trauma's, mentale problemen van statushouders. Dat uitzicht dus in mensen die af en toe in de war zijn, die erg eenzaam zijn, die depressief worden. Ook sommige mensen die agressief worden. En dat komt niet alleen op de schouders van de gemeenschap terecht, maar ook voornamelijk op de schouders van het zelfbeheer. En het zelfbeheer bestaat, afgezien van de projectcoördinator, uit twintigers. Op zijn hoogst doet er misschien iemand een studie psychologie, maar dat is het dan. Wat moeten ze doen?
Wat kunnen zij doen? Wat zijn de tools die zij hebben om bijvoorbeeld overlast aan te pakken?
De tools die ze hebben zijn vrij beperkt. Ze kunnen in de eerste plaats met een bewoner gaan praten. Als die niet toerekeningsvatbaar is, dan kunnen ze ook altijd nog de politie bellen. Of een andere professionele instantie proberen in te schakelen. Maar als iemand niet geholpen wil worden en niet echt gevaarlijk is, maar alleen lastig, dan wordt het toch wel heel moeilijk om zo iemand iets op te leggen wat hij niet wil doen.
Ja, want ze zijn zelf natuurlijk verre van professionals, maar ze dealen wel met problematiek die normaal gesproken bij psychologen of bij vluchtelingenwerk terechtkomt.
Ja, ja. Er is een kantoor van vluchtelingenwerk op het terrein. En vluchtelingenwerk helpt ook echt met de ondersteuning van vluchtelingen om hun weg te vinden in de maatschappij. Dus dat is er wel. Maar die hulp is wel voornamelijk vrijwillig. Dus staatshouders kunnen er zelf binnenlopen om geholpen te worden. En dat gebeurt toch niet zo heel vaak. En er is bij veel staatshouders toch ook wel een taboe op het accepteren van psychologische hulp. En als je dan geen professional hebt die klaar staat om te helpen, dan komt het allemaal op de schouders van het zelfbeheer terecht.
Ja.
Een vrouw waarmee we spraken, die woonde boven een staatshouder die een beetje in de war leek te zijn. Nou, die bonkte op de muren, die voetbalde in het huis, die zette heel hard muziek aan. En die stak vuurwerk af op een gegeven moment ook in de kamer. Nou ja, dan kon zij een noodtelefoon bellen. Dan kwam er een zelfbeheerder met piketdienst in de avond. En die kon dan proberen met zo iemand te gaan praten. Maar die telefoon werd ook niet altijd opgenomen. En ook één keer werd hij wel opgenomen. En toen kwam er een dronken zelfbeheerder langs. Die op zijn borst op de grond ging liggen met zijn oren op de vloer, omdat hij zei dat hij het niet kon horen. Nou ja, dat is allemaal niet zo professioneel. Nou, de schoonmaak is dus ook volledig gereserveerd voor de bewoners van Startblok Riekerhaven. Wat dus in veel gevallen betekent dat het niet gebeurt.
For me it hasn't been great, yeah. The cleaning stuff.
Right.
Cool, it's more like it's the camp.
Looks like a camp.
Yeah, it's like a camp and yeah. Especially the dirt, yeah, it's a very dirty place.
Dus het is vies, overal zwerfafval, de vloeren plakken, ligt rotzooi in het trappenhuis. Het is niet schoon.
Ja, dat klinkt als een studentenhuis. Hadden ze van tevoren niet verwacht dat dit soort problemen zouden gaan spelen?
Ja, dat hadden ze wel verwacht. Maar ze hadden in sommige gevallen niet verwacht dat het zo erg zou zijn. En dat gaat voornamelijk op voor de baby's. Want na een tijdje begonnen er voornamelijk Eritrese vrouwen zwanger te worden op het complex. En de baas van Socius zei, we hadden wel verwacht dat er baby's zouden komen, maar niet zo snel en niet zoveel. Eigenlijk mag je geen baby's hebben op Startblok Riekerhaven. Je mag er niet komen wonen met baby's. Maar je kon natuurlijk wel zien aankomen dat er baby's geboren zouden worden. Maar wat doe je dan? Want je kan deze moeders met baby's, omdat het nou eenmaal in de contracten of de reglementen staat, kan je niet zomaar de deur wijzen. Want dan zet je een moeder met een kind op straat.
Je kreeg een kind in het eerste jaar.
Ja, en dan ja, zij is nu 4 jaar. Ik heb bijna 4 jaar gezocht. Het lukte niet.
En dat is gewoon niet makkelijk, want de woningnood is zo hoog dat moeders, vooral die de Nederlandse taal niet goed spreken, maar ook die nog gewoon niet heel lang ingeschreven staan bij bijvoorbeeld sociale huur of woningnet, dat die gewoon geen huis kunnen vinden.
Het kind kan niet gewoon gezellig spelen thuis. Hij wilde alleen naar buiten. Yeah. En dat hij heeft toch geen genoeg plek daar.
Ja, yeah.
Dat was moeilijk met kind.
Maar ik kan me voorstellen dat je als buren ook niet zo blij bent als er een baby in het pand wordt geboren.
Nee, ja, als je in het begin is het heel gezellig en heel schattig. Maar als die kinderen wat ouder worden, dan gaan ze natuurlijk in de gangen spelen. En dat doen kinderen. Dan gaan ze gewoon belletje lellen, aankloppen overal. Gewoon onschuldige dingen. Maar als je moet leren voor een tentamen of je komt net terug van een hele lange dag werk, dan kan dat gewoon overlast veroorzaken. Dus het levert al snel gewoon problemen op.
Ja, er lijkt niet echt een oplossing. Deze mensen kunnen niet doorverhuizen. En het is gewoon geen geschikte plek om een kind op te voeden.
Nee, er wordt een hele lange tijd geen oplossing aangedragen. En dus na 3 jaar, dus 3 jaar sinds 2016, sinds de start van het project, komt er een tussenoplossing. En dat is de babygang. Waar 1 gang wordt uitverkozen om alle moeders en kinderen te huisvesten. Dus er komt een grotere keuken, een grotere gemeenschappelijke ruimte waar kinderen kunnen spelen. Een soort kinderdagverblijf. En daar wonen dus alle moeders en kinderen samen, zodat ze elkaar kunnen helpen met alles wat erbij komt kijken als je een kind krijgt in Nederland.
Ja, dus we hebben een complex in Amsterdam Nieuw-West waar ja, mensen op een heel ideologische manier samenwonen, maar ook dat beheer zelf moeten doen. Er is inmiddels een babygang ingericht omdat er zoveel kinderen werden geboren. En de vloeren plakken overal. Hoe gaat dit verder?
3 jaar na de start van het project, rond 2019, beginnen de incidenten zich echt op te stapelen. En dan hebben we het over geweldsincidenten, brandjes, vrouwen die zich onveilig voelen of te maken krijgen met ongewenste intimiteiten. Op besloten Facebookgroepen en WhatsAppgroepen wordt bijvoorbeeld geklaagd over mannen die voor het raam staan bij vrouwen die op de begaande grond wonen en met een iPhone en filmen. Er is ook een schietincident met een luchtbux waarbij een kogel door een raam gaat. En bewoners beginnen het gevoel te krijgen dat het niet veilig is.
Het gaat van kwaad tot erger.
Het gaat van kwaad tot erger, ja.
Tristan, je schetst hier een beeld van een ambitieus woonproject. Er is van alles gelukt, maar er is ook heel veel toch niet zo goed verlopen. Hoe gaat Riekerhaven de toekomst in?
Nou, de eerste lichting, die hadden 5 jaar contracten, is nu grotendeels vertrokken. Althans, dat geldt voor de Nederlandse bewoners. Staatshouders, daar ligt het een stuk moeilijker. Die hebben minder makkelijk een huis kunnen vinden. En die hebben dus een jaar verlenging gekregen van de gemeente en de KEI. Dus zij krijgen dus dit jaar om nog een huis te zoeken. Of als het jaar afloopt, dan krijgen ze een huis aangeboden van de gemeente. Tenminste, als de woningnood dat toelaat, als die huizen er zijn. En dan komt er weer een nieuwe lichting. Dus dan trekken er weer nieuwe mensen in startblok Riekerhaven. Want dit project blijft nog 6 jaar staan. Het blijft nog tot 2027 staan.
En er komt nu dan een nieuwe lichting. Gaat het voor hun anders zijn? Of gaan de komende 5 jaar gewoon weer dezelfde problemen spelen?
Nou, er is een nieuwe beheerder sinds december 2020. Arnold Hoijveld heet hij. En die heeft grote plannen om het weer een beetje te laten opleven. Die heeft ook gezegd, het leek alsof startblok Riekerhaven een beetje vergeten was. Hij zei, het is geen grote mislukking. Het is ook geen paradepaardje. Het is een genuanceerd verhaal. En die heeft wel mooie nieuwe plannen voor startblok Riekerhaven. Er moet bijvoorbeeld groen gaan groeien op de wanden van het complex. En muurkunst, een soort graffiti komen, waardoor het wat toonbaarder wordt. En belangrijkste is misschien nog wel, dat de rol van het zelfbeheer een beetje verandert. Het zelfbeheer zal nu niet meer alle psychologische en psychiatrische problemen moeten aanpakken. Maar het zelfbeheer zal voornamelijk hier een signaleringsfunctie in krijgen. En dan werkt het volgens wat heel mooi in beheerderstermen een escalatieladder heet. Waardoor het bij de coördinator terechtkomt en die stuurt het door naar professionele instituties. Dus er verandert wel degelijk iets. Maar hoe dat in de praktijk wordt uitgevoerd, dat moeten we nog zien. Er zijn in ieder geval hoopvolle nieuwe plannen.
Ja, want dit project is nog niet afgelopen.
Nee, dit staat er nog 6 jaar. Tot 2027. En dan is waarschijnlijk ook de levensduur van de woningen wel op.
En dat is dan misschien het moment om de rekening op te maken of dit project, de ambities waarmee het begon, waar heeft kunnen maken.
Wat we in ieder geval weten is dat het tot veel navolging heeft geleid. Dus er zijn nog 4 andere projecten in Amsterdam die ongeveer dezezelfde methode gebruiken. Wel met de lessen van Riekerhaven. Maar de gemeente ziet nog steeds een toekomst in gemengd wonen. En ze lieten ons ook weten dat ze dat nog steeds een goede oplossing vinden voor de woningnood in Amsterdam. Dus 2027 is misschien het einde voor Riekerhaven. Maar dit hele project is wel het begin geweest van een nieuwe manier van huisvesten.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijke van Kolwijk, Allegria Ioannidis en Stef Visjager. Dit was Vandaag, morgen weer.